Kepels wordt mede mogelijk gemaakt door Leiden Asia Center.
Ik zag ook een hele mooie tweet. Je hebt zo'n grappenmaker die altijd woordspelingen tweet, die ook al goed in is. En er stond een United States of America en dat is een poll. United States, Amerika.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer alles over de nieuwe president van de Verenigde Staten en zijn aankomende relatie met Noord-Korea. Hoe moet hij dit dossier gaan aanpakken? Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij zit aan zijn eigen keukentafel Remco Breuker. Remco, ben je bijgekomen van de Amerikaanse verkiezingsnacht?
Ja, het zijn er nu drie, dus het wordt een beetje veel. Ik ben blij dat het bijna afgelopen is.
Meer daarover zo meteen, want jij gaat een brief aan de nieuwe president schrijven. Maar eerst het nieuws uit de Korea's. De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst heeft namelijk grondig onderzoek gedaan naar het gewicht van Kim Jong-un. En de nieuwe schatting is 140 kilo. Waarom is het zo belangrijk voor Zuid-Korea dat ze dat gewicht weten?
Ja, ik kan maar twee redenen bedenken eigenlijk. Eén is omdat ze zeker willen weten dat als ze hem ooit gaan vergiftigen, dat ze hem genoeg geven. Of wat als ze hem willen ontvoeren, dat ze genoeg mensen meenemen om hem mee te kunnen krijgen. Maar iets anders kan ik niet bedenken. Ik vond het een curieus nieuwsbericht.
Kruiwagentje mee.
Ja.
Ik las in een eerder artikel, want dit wordt geregeld gemeten, hè, of gepubliceerd, hoe zwaar die is. Dat hij sinds zijn aantreden, ieder jaar komen er wat kilo's bij. En dat het een beetje een stresseter is. Kim Jong-un.
Ja, dat kan. Hij lijkt meer een stressdrinker te zijn. Hij drinkt heel veel, hij feest heel veel. Daar wordt ook heel veel bij gegeten. Hij heeft natuurlijk onder zware stress gestaan. Het kan allemaal, maar het heeft toch ook heel veel te maken met zijn ontzettend ongezonde levensstijl. Laat naar bed. Ik vermoed geen bezoekjes aan de sportschool en niemand in zijn omgeving die hem zal zeggen dat hij moet gaan sporten. Want het is te moeilijker als je een dictator bent. En heel veel drinken, hele nachten door. Ja, en dat is natuurlijk als de pest voor je conditie.
Overgewicht vergroot ook de risico's bij corona, weten we. Kim Jong-un blijft volhouden dat er geen corona in Noord-Korea is. Maar toch zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie meer dan 5000 verdachte gevallen. Hoe zit dat? En kloppen die cijfers?
Ja, of die cijfers kloppen, weet ik niet. Waarschijnlijk, ik vertrouw op zich de WHO wel. Maar waarschijnlijk hebben ze maar een heel klein deel van Noord-Korea kunnen zien. Dus ja, dat zijn deelcijfers. Dan heb je eigenlijk geen ene zier aan, als ik heel eerlijk ben. Er zijn ook nog eens verdachte gevallen. Dus ja, het is een beetje nieuws om het nieuws toen dit naar buiten werd gebracht, als ik heel eerlijk ben. Corona is wel echt een probleem. Dus weer zijn twee documenten nu naar buiten gekomen de afgelopen week. Gisteren weer eentje. Eentje zegt, Kim Jong-un is daarin aan het woord, een partijdocument aan partijkaders, lokale partijkaders, dat er besmettingen zijn en veel ook. En het andere document dat gisteren naar buiten is gekomen bevestigt eigenlijk wel iets wat we ook wel ten dele wisten. Namelijk dat corona een groot probleem is. Dat corona buiten de deur moet worden gehouden. En dat alles wat leeft en dat binnen 1 tot 2 kilometer van de grens komt met China, meteen moet worden neergeschoten. Mensen die worden verdacht van corona worden in quarantaine gezet met hun familie, met hun buren. En de structuren die er al zijn, dus de buurtwacht en zo, die houden dat dan in de gaten. Dus het is wel pompen of verzuipen, lijkt het.
We hebben eerder dit jaar een aflevering gemaakt, helemaal gewijd aan corona in Noord-Korea. Wil je er dus meer over weten, luister even terug. Aflevering 2 van seizoen 2. Linkje naar die aflevering staat ook in de show notes. De typemachine voor de brief aan de nieuwe Amerikaanse president staat al klaar. Maar we gaan eerst nog even wat muziek draaien. Dit keer geen BTS of Blackpink, maar Koreaanse soulmuziek met Big Mama. Remco, ja. Waar gaan we naar luisteren? Wie zijn Big Mama?
Ja, ik vind wel muziek, ik word er altijd wel vrolijk van. Big Mama, het zijn, de naam zegt het al, een verzameling zangeressen die wat forser zijn dan natuurlijk de hele slanke, fitte, ook wel frele K-pop zangeressen. En daarom dus ook, ondanks een enorme goede stem, hè, altijd in de achtergrondkoortjes stonden. En ook vaak buiten beeld. En deze dames hadden daar genoeg van en dachten, weet je wat, bekijk het maar. Met je opgedrongen schoonheidsideaal. Wij zijn wie we zijn en we kunnen heel goed zingen. Ja, dus vandaar dat ze dus deze club hebben gevormd, of deze groep, Big Mama. En ze kunnen goed zingen. Het is een beetje gelikte soul, maar Ik vind het wel heel leuk. Rick away. No, I can wait. 내가 널 보내줄게
편하게. Break away van Big Mama.
Annette, je kijkt een beetje moeilijk. Wat vond je ervan?
Nou, het is niet helemaal mijn muziek. Ik vind het iets te gelikt en iets te... Ja, nee, het kabbelt. Ja. Er zit een saxofoon in, weet je wel? Zo'n typische saxofoon.
Nee, goed, de volgende keer gaan we weer met de punkrock verder.
Remco, heb je briefpapier in je typemachine? Want je gaat je open brief aan de nieuwe president van de Verenigde Staten schrijven. Daarin advies over hoe hij met Noord-Korea moet omgaan. Eerst even, gebruik je deze typemachine wel eens?
Ja.
Of heb je hem speciaal voor deze gelegenheid tevoorschijn gehaald?
Ik heb twee typemachines. Ik zou er heel graag veel meer willen hebben. Ik ben dol op typemachines. Ik gebruik ze inderdaad wel eens. Ja.
En dit is wel een hele bijzondere, of niet?
Ja, dit is dezelfde typemachine die Paul Auster heeft. Toeval had ik hem voor 7 euro op de rommelmarkt in Oegstgeest opgepikt uit. Waar hij nog steeds al zijn boeken op typt.
Oké, okay. We gaan beginnen. Het is vrijdagochtend 11:15. Volgens de Amerikaanse media is het nog steeds onbeslist, de strijd. Aan wie ga je je brief richten?
Ja, ik... I call it Biden. Lijkt me duidelijk. En ik moet ook zeggen, het is wel een heel prettig gevoel om dit te kunnen doen als Korea-deskundige. Omdat Amerika-deskundigen natuurlijk altijd over mijn eigen vakgebied heen lopen en van alles vertellen over Noord-Korea. Nu doe ik het even bij jullie. Dus de brief gaat naar Joe Biden.
Dear Joe.
Dear Joe.
Hey Joe.
Hey Joe. Hey Joe.
En Noord-Korea heeft ook wel wat creatieve bijnamen voor Joe Biden, hè?
Ja, nee, inderdaad, ja.
Maar die moeten we misschien niet gebruiken?
Niet in de brief, nee. Het zijn wel het Noord-Koreaanse, toch een hele rijke scheldtraditie. Een hondsdolle hond die met stokken moet worden doodgeknuppeld.
Ah.
Nou, ik zie dat onze hond hier onder tafel in elkaar krimpt bij die uitspraak. Deze is ook niet mis. Een imbeciel die de elementaire kwaliteiten van een mens mist. Dus daar staat ons nog wat te wachten.
We houden het voor nu bij Joe.
Ja.
En met welk punt ga je als eerste die brief beginnen?
Ja, er zijn allerlei verschillende punten. Maar het allerbelangrijkste punt, denk ik, is dit. Vergeet gewoon wat de afgelopen 4 jaar is gebeurd. Want daar moet je niet mee doorgaan. Dat moet zo snel mogelijk in de ijskast worden gezet. Bij het vuil.
Biden droeg Noord-Korea over als hoofdpijndossier aan Trump destijds. Maar Trump heeft Kim Jong-un cool gemaakt. Wat is het resultaat van die afgelopen 4 jaar? Wat is de nieuwe status quo?
Ja, die nieuwe status quo is er eentje die echt onvoordelig is uitgepakt voor Amerika. Kim Jong-un is als leider in de ogen van de wereld eigenlijk genormaliseerd geraakt. Dankzij 2 topontmoetingen. Eén in Singapore, de ander in Hanoi, waarin hij op gelijke voet de Amerikaanse president mocht ontmoeten. Nou, het is een grote wens geweest van de Koreaanse leiders altijd, Noord-Koreaanse leiders. Alle presidenten tot aan Trump hebben er altijd nee op gezegd. En dat betekent eigenlijk dat ze geen geld meer hoeven uit te geven aan propaganda. Want met die foto's, interne en externe, zit dat wel snor.
Maar de sancties hebben wel wat opgeleverd, toch? Noord-Korea is er niet best aan toe.
Ja, nee, dat is zeker zo. Noord-Korea is er niet best aan toe. En zeker niet nu corona ook daar rondwaart, zoals overal. Maar de sancties werken veel slechter dan je zou hopen. Omdat China en Rusland eigenlijk niet meer meedoen. En omdat de overzeese activiteiten, dus eigenlijk de Noord-Koreaanse manieren om in het buitenland geld te verdienen, eigenlijk nog steeds gewoon heel goed draaien. Op het moment elke activiteit eigenlijk die wordt blootgelegd, wordt naar een andere plek verplaatst en dan gaat men opnieuw verder. En dat zag je ook wel aan de parade op 10 oktober. Van dus de
militaire parade ter ere van.
Precies. een 75-jarige verjaardag, 75e verjaardag van de partij. Waar ze de grootste mobiele lange afstandsraket ooit presenteerden. Ja, die knutsel je niet in elkaar als je geen geld hebt.
Nee. Hoe denk jij trouwens dat Kim Jong-un de laatste dagen heeft beleefd? Hij heeft natuurlijk ook zitten kijken naar Fox en CNN.
Ja.
Baalt hij of haalt hij opgelucht adem? Wat denk je?
Ik denk uiteindelijk, Trump was natuurlijk een wildcard, ook voor Kim Jong-un, maar hij was zo onvoorspelbaar, ook al hebben ze hem uiteindelijk goed weten te bespelen, dat ik me kan voorstellen dat ze misschien dachten dat het niet nog een keer 4 jaar zou lukken op deze manier. En Biden is veel voorspelbaarder en Noord-Korea weet heel goed hoe ze met Amerika moeten omgaan. Biden is niet het type, denk ik, dat met dat heel voortvarend te werk zal gaan of werk zal gaan maken van Noord-Korea. Hij heeft onder Obama immers 8 jaar van strategic patience, zoals dat heette, achter de rug. Dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt voor de lange termijn voor Kim Jong-un.
Oké, dus de eerste boodschap in je brief aan Biden is: vergeet de afgelopen 4 jaar.
Ja, absoluut. Ja.
Amerika moet dus niet langer de grote leider legitimeren, maar een andere manier vinden om met Kim Jong-un om te gaan. Waarmee moet die nieuwe aanpak beginnen? Wat is je tweede belangrijke punt?
Ja, dat is misschien wat lastigste punt, om dat van een staat te vragen om naar een andere staat eigenlijk uit te voeren. Het is eigenlijk een soort cordon sanitair om de Noord-Koreaanse regering heen. Alle niet strikt noodzakelijke communicatie en omgang stoppen. Dus alleen zorgen dat dingen niet escaleren en verder doe je helemaal niks. En je verlegt het accent eigenlijk naar proberen contacten te krijgen met de Noord-Koreanen in het land zelf, met de bevolking. Dus je steunt ballingen, je steunt bewegingen in het land zelf die voor meer vrijheid en voor een ander Noord-Korea kunnen zorgen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan investeren in de markthandelaren daar. En dat moet je dan allemaal natuurlijk illegaal aanpakken vanuit Noord-Korea gezien. Nou, dat is denk ik een hele makkelijke manier is om NGO's zakken met geld te geven. Die gaan naar China aan de grens zitten en die verlenen microkredieten aan Noord-Koreaanse handelaren die daar dagelijks komen. Tenminste kwamen voordat corona de grenzen dichtgooide, maar die gaan wel op een gegeven moment wel weer open. Als het alleen maar omdat mensen anders gaan verhongeren. Daar moet je tussen zitten. Dat zijn de enige mensen, die handelaren, die zich min of meer kunnen onttrekken aan het systeem.
Geef eens een ander voorbeeld hoe je dat accent kunt verleggen naar het volk.
Ja, een ander voorbeeld is informatie het land inkrijgen. En dan bedoel ik niet over hoe fijn het leven in Amerika is of hoe fijn het leven in Zuid-Korea is. Want Noord-Koreanen zijn niet gek en die prikken daar meteen doorheen. Dit is propaganda, want het leven is niet altijd fijn in Zuid-Korea of ook in Amerika. Dat is niet te vergelijken met Noord-Korea natuurlijk. Maar vooral informatie over hoe het eraan toe gaat in de top. Aan het hof in Pyongyang. Wat er echt gebeurt, hoe de kampen eruit zien. Dat soort informatie moet je het land in krijgen, zodat Noord-Koreanen een duidelijk idee hebben van hoe hun land op het hoogste niveau wordt geregeerd. Wie ervan profiteert dat zij inderdaad niks te maken hebben en hun kinderen eigenlijk niet zien groeien in letterlijke zin, omdat er niet genoeg eten is. Mm-hmm. Dat soort informatie zou je bijvoorbeeld het land in moeten krijgen.
En als je het over de mensen hebt, hè, moet Amerika dan ook de deur openzetten voor Noord-Koreaanse vluchtelingen?
Dat lijkt me een heel goed idee. Nu zijn er iets van 170, meer niet, in heel Amerika, Noord-Koreaanse vluchtelingen. Er zijn er honderdduizenden in China, we weten het niet, die allemaal het risico lopen meteen terug te worden gestuurd als ze worden gearresteerd door de Chinese politie. 33.000 in Zuid-Korea. Er willen veel mensen het land uit. En als je dat mogelijk maakt en je geeft ze een plek om naartoe te gaan, ook een plek waar ze veilig zijn. In Amerika zijn we toch wel redelijk veilig voor het Noord-Koreaanse regime. Dan maak je het ook mogelijk voor deze mensen zelf om een ander land, eigenlijk een andere samenleving, op te gaan zetten. En dat is iets, uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om gaat, dat Noord-Koreanen zelf de samenlevingsvorm kiezen die zij willen. En dat kan op dit moment niet.
Als we het over de relatie tussen Amerika en Noord-Korea hebben, moeten we het ook over de tragische dood van Otto Warmbier hebben.
He was a promising young student at an elite American university who was arrested in North Korea. The regime there held Warmbier for more than a year, only to release him nearly a week ago in a coma. And then today, a tragic ending to this story with so many questions unanswered.
Ja, Otto Warmbier was een 21-jarige student die een georganiseerde reis meeging naar Noord-Korea. En toen werd gearresteerd en werd veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid in een strafkamp, omdat hij, is de beschuldiging, een slogan van een muur zou hebben afgetrokken. Nou, dat geen idee of dat gebeurd is. En zelfs als dat gebeurd is, is dit natuurlijk een disproportionele straf. Dat niet alleen, hij lijkt er ook echt gemarteld te zijn. Uiteindelijk is hij na een jaar thuis gekomen. Dat heeft Trump wel voor elkaar gekregen, maar hij lag in coma. En hij heeft een paar dagen nog geleefd in Amerika en toen is hij overleden. Trump heeft daar dat met het wapenfeit heel erg lopen reclame lopen maken voor zichzelf. En
heeft met het feit dat hij hem terug heeft gehad.
Maar hij heeft zich toen eigenlijk weer afgekeerd van deze zaak, omdat het anti-Noord-Korea en anti-Kim Jong-un was. En hij natuurlijk grote vrienden is geworden met Kim Jong-un.
President Donald Trump promptly weighing in.
At least we got him home to be with his parents, where they were so happy to see him, even though he was in very tough condition. It's a brutal regime. And we'll be able to handle it.
It is not yet clear what impact Warmbier's death will have on the already tense situation between the United States and a rogue nuclear power. And what happened to Warmbier in North Korean captivity is still a mystery.
De ouders van Otto Warmbier, die hebben iets gedaan wat we veel meer, wat we allemaal zouden moeten doen eigenlijk. Die zitten namelijk achter het geld van Noord-Korea in het buitenland aan. Zij hebben, de Amerikaanse rechter heeft hen gelijk gegeven in een eis, een rechtszaak die ze hebben aangespannen tegen Noord-Korea staat. Vanwege de dood van hun kind. Is ongeveer $500 miljoen toegekend. En dat gaan ze nu terughalen. Dus dat doen
500 miljoen dollar.
Dus dat doen ze door bezittingen van Noord-Korea in het buitenland te identificeren en er dan beslag op te laten leggen. Nou, als je dat genoeg doet, dan weet ik zeker dat we echt een keer gaan onderhandelen met Noord-Korea.
Ja, er is ook een wet aangenomen die heet de Otto Warmbier Nuclear Sanctions and Enforcement Act.
Dat is precies de wet die dit mogelijk maakt.
Wat moet Biden hiermee doen met deze erfenis?
Biden moet, denk ik, meer inzetten op het handhaven van de sancties. Dus precies deze wet uitvoeren. Waarin op die manier druk uitoefenen op Noord-Korea. En dat betekent niet alleen maar de zichtbare sancties van er mogen geen piano's het land in of wat dan ook. Waar echt op wordt gelet. Maar dus ook op de Noord-Koreaanse activiteiten buiten Noord-Korea. En Noord-Korea bleek een paar maanden terug gewoon in Amerika te bankieren. Ja, dan is er toch iets mis met je sanctiebeleid als dat kan. Daar moet je echt wat aan doen. En een ander heel belangrijk punt, denk ik, is dat in tegenstelling tot wat Trump heeft gedaan, in tegenstelling wat de Zuid-Koreaanse regering op dit moment doet, eigenlijk in tegenstelling tot wat bijna de hele wereld op dit moment doet, helaas, is dat we ons veel meer bewust moeten worden van het feit weer dat Noord-Korea een staat is die mensenrechten op de meest gruwelijke en fundamentele en structurele wijze schendt. Die stapels rapporten die daar onderhand ligt met wat er allemaal gebeurt op dagelijkse basis met iedereen die niet tot de elite wordt, en zelfs al behoor je tot de elite, kan het je overkomen. Daar moeten we echt eens wat serieuzer mee omgaan en gevolg aan gaan geven. En dat betekent onder andere geen mensen uitnodigen die op de sanctielijst staan van de VN wegens mensenrechten schendingen. Wat 2 jaar geleden nog gebeurde. Mm-hmm. Trouwens, wat nog steeds gebeurt als Zuid-Korea de kans krijgt.
Ik denk dat we wat van die mensenrechten, schendingen, rapporten in de bijlagen bij de brief moeten stoppen. Laten we daar zo meteen nog wat dieper op ingaan. Eerst even terug naar de tips van jou aan Biden. Nou, als ik jou een beetje ken, dan raad je een nieuwe ontmoeting met Kim Jong-un af.
Ja, ik zou zelf zover willen gaan om in de tijdmachine van professor Barrabas te stappen en die 2 ontmoetingen die er zijn geweest te cancelen. Maar goed, dat zal wel niet lukken. Nee, ontmoetingen met de Noord-Koreaanse leider heeft niemand wat aan behalve de Noord-Koreaanse leider zelf. En zeker niet als ze niet zijn voorbereid en zeker niet als het echt alleen maar gaat om photo opportunities. Want dat is wat de afgelopen 2 zijn geweest. Dus absoluut niet doen.
Nog even over de huidige sancties. Het laatste, 3e punt van jouw adviesbrief. Nou, we hebben geconstateerd, die werken niet goed. Wat moet eraan gebeuren?
Ja, nee, die werken niet goed. Maar dat is geen reden om ze buiten de deur te zetten, denk ik. We moeten ze niet alleen aanhouden, maar ook uitbreiden. En je kan ze ook wel op zo'n manier inzetten dat ze eigenlijk een dubbel doel gaan dienen. En het grote probleem, namelijk China, daarmee aanpakken. De reden dat de sancties gewoon slecht werken is omdat de grens met China eigenlijk open is. En omdat Chinese financiële instellingen Noord-Korea faciliteren. Terwijl Noord-Korea geen toegang meer heeft tot de internationale bankaire wereld. Dus het gaat allemaal via China. Als je daar nou wat aan doet, als je daar serieus de Treasury Department opzet, of desnoods een speciaal bureau in het leven roept, weet ik het. Trouwens, als je dat doet, Joe, en denk dan ook even aan mij. Ik werk graag mee. Als je dat doet, dan heb je natuurlijk ook een kans om die handelsoorlog met China, die waarschijnlijk onder Biden niet opeens van de tafel zal zijn, op een indirecte en ook wat subtielere manier vorm te geven. Want je pakt China helemaal niet aan, je pakt Noord-Korea aan. Maar ja, het zijn wel Chinese instanties, Chinese banken die je hiermee sanctioneert. Dus dat is ook nog eens een keer een stok achter de deur en om China onder druk te houden.
Ja, door die sluipwegen aan te pakken doe je ook China pijn.
Ja, precies. Ja.
Wordt Noord-Korea een prioriteit onder Biden? Het was onder Trump bijna oorlog, hebben we gelezen in Rage van Bob Woodward. Wordt Noord-Korea een top 10 prioriteit? Top 5, top 3?
Ja, ik denk top 3. Dat zeker wel, ja. Maar ik denk niet, dat betekent niet dat er ook echt wat gaat gebeuren. Dit was het grote hoofdpijndossier van de laatste jaren van Obama als president. En er is niks gebeurd. En ik weet niet of Biden daar anders over gaat denken. Nou, natuurlijk wel als hij onze brief krijgt. Dat lijkt me duidelijk. Maar hij zal waarschijnlijk van het standpunt zijn dat het beter niks is te doen dan dingen erger te maken. Want toen Trump inderdaad flink met Noord-Korea aan de slag ging, is het bijna oorlog geworden. Die kans is er natuurlijk wel met Noord-Korea. Zeker nu ze die raketten hebben die niet alleen Amerika bereikt, maar ook dan nog meerdere eigenlijk koppen heeft. Dus heel moeilijk, heel duur moet ik zeggen, om tegen te houden.
Waar staat Biden eigenlijk? Heeft hij zich uitgesproken over Noord-Korea?
Ja, hij heeft een open brief geschreven aan de Zuid-Koreaanse bevolking. Wat heel bijzonder was. Hij heeft een essay geschreven in Foreign Affairs over überhaupt hoe hij naar buitenlandse relaties keek. Waar hij lijkt te staan is eigenlijk vrij redelijk middle of the road ook. Een beetje wat de democratische positie de afgelopen jaren is geweest. Noord-Korea aanpakken door ferme diplomatie. Maar wel diplomatie, dus geen militaire interventie of wat dan ook. Ook geen creatieve oplossingen. En dat is ook wel belangrijk in deze context. Het heraangaan of eigenlijk het herbevestigen van de band met Zuid-Korea, de alliantie. Want dat bondgenootschap is op sterven na dood. Trump heeft zich daar ontzettend onimpopulair gemaakt door Zuid-Korea eigenlijk maar te vragen om geld voor de soldaten die daar gelegerd zijn. De Zuid-Koreaanse regering op dit moment wil af van de Amerikanen als beschermheer. En Biden wil eigenlijk weer terug naar Obama en alle presidenten voor hem.
Hij wil die relatie weer herstellen. Ja. Ik denk dat we klaar zijn om de brief te ondertekenen. Of moeten we er nog iets bij doen?
Ja, we moeten nog wel wat cadeautjes erbij doen om de boodschap wat aangenamer te maken wellicht. Nee, er moeten wat dingen bij. Rapporten over de mensenrechten schendingen. Er zijn intussen heel veel rapporten verschenen over wat er allemaal gebeurt op dagelijkse basis in Noord-Korea. En dat moet echt ons beleid ten opzichte van Noord-Korea informeren. Dus dat is één ding. Dus al die rapporten, er zijn intussen heel veel geworden.
Kunnen we daar heel even op ingaan? Want er is laatst een rapport verschenen van Human Rights Watch, nieuw rapport.
Ja.
Hoe belangrijk is dat? Want we weten natuurlijk al wat er misgaat.
Ja, we weten wat er misgaat. Human Rights Watch is hier constant eigenlijk mee bezig. Om de zoveel tijd brengen ze nieuwe rapporten uit. En deze keer gaat het specifiek over wat de tijd die je doorbrengt eigenlijk in voorarrest, voordat je wordt veroordeeld of aangeklaagd. Waarvoor dan ook. Dat is iets waar waar nog geen specifiek rapport over was. Dus zo'n rapport is belangrijk omdat het gewoon weer allemaal feitelijke ervaringen van mensen op die enorme stapel van getuigenissen ligt. Dit heel duidelijk ook het patroon laat zien wat er gebeurt met mensen die op de een of andere manier door de staat als gevaarlijk of ongewenst of wat dan of iets negatiefs worden gezien. Dus wat je ziet is geweld, ondervragingen gaan gepaard met geweld, opsluitingen in kleine cellen met heel veel mensen waardoor je eigenlijk niet eens kunt liggen. Geen sanitaire voorzieningen met alle gevolgen van dien. Ziekte, geen ziektezorg, geen medische zorg, geen eten. Een familie moet langskomen eigenlijk om je in leven te houden. Als dat niet lukt, heb je een probleem. En als ze weten waar je zit trouwens. Ja. Maar en ook seksueel misbruik. En zeker vrouwen hebben daar ontzettend veel last van. Het is in Noord-Korea überhaupt al een probleem. Als je in zo'n situatie zit, je bent gevangenen als vrouw. Terwijl je ondervragers mannen zijn, dan is dat natuurlijk een ontzettend rottige situatie. En ja, we wisten dit. Van deze specifieke individuele gevallen kenden we niet. Dat dit gebeurt wel. Maar we moeten blijkbaar, is dit nodig? Ik hoop echt dat Human Rights Watch dit niet meer hoeft te doen. Zolang het nodig is, ben ik heel blij dat ze het doen.
Om de aandacht daarop te blijven vestigen.
En om Joe Biden dit te kunnen toesturen natuurlijk. Want dit moet hij ook lezen. Laten we hier maar mee beginnen.
Oké, dan stoppen we in het pakketje. Wat moet daar nog meer bij?
Ja, nou, die rapporten zijn natuurlijk allemaal heel pittig. We kunnen het ook wel wat misschien wat aangenamer voor hem maken, maar niet minder moeilijk. We hebben het verleden keer over cultuurverschillen gehad in de podcast. En ik heb daar de hele tijd eigenlijk op gehamerd. Cultuurverschillen, ja, dat zal allemaal wel. Wat echt belangrijk is, is dat je de taal kent. Als je de taal leert, dan krijg je de cultuur voor een groot deel ook alweer mee. Dus een Koreaans woordenboek en een Koreaanse taalkursus gaan ook in het pakketje. Als laatste, als hij zich nu, en we hebben alle reden om dat aan te nemen, zich netjes als een goede student gedraagt en de taalkursus netjes afmaakt, dan denk ik dat hij toch wel verdient om hier uitgenodigd te worden om aan deze keukentafel naast ons plaats te nemen en een K-pot te mogen. Nou, dat lijkt me toch wel, ja. Daar doe je het wel voor.
Laten
ik wel.
Zijn eerste 100 dagen als president even volmaken en dan mag hij langskomen.
Ja, nee, dat inderdaad, hij moet het wel verdiend hebben.
Remco, zometeen is het tijd voor een stevige maaltijd. Tipje van de sluier, spam staat op de ingrediëntenlijst. Maar eerst een luistertip van het Haagse College. Want vind je deze podcast interessant, maar ben je naast Korea ook geïnteresseerd in Europa? Luister dan naar die andere podcast van het Haagse College, Café Europa, waarin ik samen met Mathieu Segers en een wisselende gast de Europese ontwikkelingen bespreek. Dan is het tijd, nu echt, voor Koreaans kokkerellen. Breukers kooktip. Wat gaan we maken?
Ja, we gaan een heel apart eigenlijk Koreaans gerecht maken. Het ook relatief nieuw is. Het is ontstaan tijdens de Koreaanse oorlog en na de Koreaanse oorlog. Pudechike.
Pudechike.
Ja, en dat betekent letterlijk legersoep.
Klinkt heerlijk.
Ja, nee, het is best lekker. Ja, het is, maar vooral ook omdat het is een heel nostalgisch eten voor Koreanen, Zuid-Koreanen. En de culturele betekenis ervan is wel echt heel behoorlijk. Het is namelijk een soort soep die is ontstaan in ja, 50, 60, toen Zuid-Korea nog een van de armste landen ter wereld was. Er was echt niks. Dus mensen kookten met alles wat ze maar konden krijgen en vinden. En vooral ook wat ze konden krijgen van de Amerikaanse legerbasis, die natuurlijk door het hele land heen zaten.
Vandaar de naam.
Vandaar de naam, ja, legersoep. En vandaar dus ook een heel atypisch Koreaans gerecht, dat je er of een ingrediënt dat je erin doet, spam. En dus
Ik dacht dat spam heel Brits was, vanwege Monty Python.
Dat zou best kunnen. Nee, het is toch Amerikaans? Ja? Ik weet niet zeker, maar goed, er wordt in ieder geval ook veel gebruikt in Amerika. Het is
lang houdbaar vlees, dus het zal gewoon wereldwijd in het leger worden gebruikt.
Het is niet veel vrijs. Qua als vlees is het natuurlijk wel echt troep. Maar je kan er prima op leven, het is een proteïne. Trouwens, toen ik nog daar studeerde in de jaren 90, was het nog wel normaal om als je bij mensen op bezoek ging, als cadeautje bijvoorbeeld een cadeauverpakking, een blikje spam mee te nemen. Zo ingeburgerd is dit gerecht wel, of tenminste het ingrediënt in dit gerecht. Dat is dus een soep waarvan alles in zit, maar onder andere de spam als vlees, want ander vlees was er eigenlijk niet. En dat had eigenlijk, nou ja, na de jaren 70 of 80 was het dan niet meer nodig om zo te koken, maar het heeft zich zo'n plek verworven eigenlijk in de Koreaanse cultuur, Zuid-Koreaanse hedendaagse cultuur, dat je nog steeds gespecialiseerde restaurants hebt, of in ieder geval restaurants waar het op de kaart staat, waar je pudechicken kan eten. En mensen worden toch altijd weer blij van. Dus het laat toch heel duidelijk zien van, ja, kijk, we komen vanuit een samenleving waar niks was, waar je gewoon eens echt moest bedelen bij die Amerikaanse soldaten om wat eten te hebben, en kijk waar we nu zijn. En het is, ik kan het ook wel aanraden. Het is echt de moeite waard om te besteden.
Oké, okay, en wat als je nou geen spam wil gebruiken? Ik vraag dit voor mezelf.
Ja, nee, dan weet ik zeker dat je daar vegetarische versies van kan vinden. Wat ik dan zou aanraden is gewoon eigenlijk hele slechte vleesvervangers qua kwaliteit. Dat komt qua smaak in de buurt. Dus niks van de vegetarische, ik mag niks geen reclame maken of wel? Nee, wel,
maar hoor. Slechte vleesvervangers.
Ja, niks van de vegetarische slager, dat smaakt allemaal veel te goed. Nee, gewoon echt slechte vleesvervangers waar je echt denkt van, kan ik dit eten? Ja, dat hak je in stukjes en blokjes, dat doe je erin. Dan heb je gewoon eigenlijk de hele ervaring.
Durf je het aan? Check dan voor het hele recept de show notes. Dit was hem alweer, de 8e aflevering van seizoen 2 van K-Pot. Heb je een vraag? Is er een onderwerp waar je meer over wil weten? Wat doen we goed? Wat kan beter? Laat het ons weten op Twitter bijvoorbeeld, @AnnetteVanSoest en
@CodioInleiden.
En geef ons gerust 5 sterren, want dan kunnen anderen deze podcast ook makkelijk vinden. En er waren weer wat reacties bij, heel fijn. Brengt ons bij jouw favoriete moment van de podcast, de recensies.
Ja. Ja, heel leuk altijd. De eerste, Karst Schuring schrijft. Leuk en heel leerzaam. Twee keer op vakantie geweest in Zuid-Korea en veel herkenning. Top, deze podcast. Dankjewel, Karst. Nee, laten we hopen dat je binnenkort een derde keer op vakantie mag als we weer kunnen reizen. Dan Dirk Kwakkel, een trouwe luisteraar, heeft het over de vorige aflevering. Dat was een hele leuke aflevering. Van tevoren had ik wat twijfels. Politiek en verhalen over Noord-Korea leken mij leuker. Maar het was boeiend van begin tot eind. En een vilijn lesje over een anti-essentialistische cultuuropvatting is altijd goed. Ja, volmondig mee eens. Dan Anouk Eigenraam, China-correspondent Financieel Dagblad, BNR De Tijd. Dag Anouk, raad K-pot aan haar Twitter-volgers. Ze schrijft, voor wie nog nooit luisterde naar K-pot podcast, doen is mijn vaste prik in mijn podcastlijstje. Dank je Anouk. En juffrouw B, een prachtig pseudoniem, noemt K-pot een prachtige podcast over Zuid- en Noord-Korea. En tussen haakjes schrijft ze, met genoeg afleveringen om een weekend door te komen. Zo weet ik uit ervaring. Dank je juffrouw B. En dat we dat inderdaad kunnen doen, genoeg podcasts maken om een weekend door te komen, is natuurlijk voor een groot deel ook aan jullie te danken.
Want we hebben hele trouwe luisteraars, die hebben gedoneerd. Dank jullie wel daarvoor. Dank ook aan sponsor Leiden Asia Center. En dank aan productie-eindbazen Puk en Freek. De K-pop muziek aan het begin en eind is van BTS. Dit was K-pop, de Korea-podcast van het Haagse College. Tot de volgende.
Daarmee top, bye.